Piet en ik hebben samen gepraat over waar zullen we het over gaan hebben de komende periode. En we willen heel graag een nieuwe serie starten over het werk van de Heilige Geest. We zijn een charismatische gemeente, dus het werk van de Heilige Geest heeft een bijzondere rol, een bijzondere functie in deze gemeente. Maar wat betekent dat nou? En wie is de Heilige Geest? En hoe werkt Hij? En hoe kan ik me dan laten leiden door Gods Geest? Nou, dat zijn allemaal vragen die misschien in je opkomen. En Piet en ik zullen daar de komende weken over gaan preken. En vanmorgen ga ik daar een klein beginnetje in maken. En ik zal wel heel veel willen vertellen, maar dat gaat niet. Dus ik ga gewoon een klein begin maken. En ik hoop dat het ook heel veel vragen bij jullie oproept. En dat we daar de komende weken ook samen mee bezig mogen gaan. En vanmorgen ga ik het specifiek hebben over dat wij een tempel van de Heilige Geest zijn. Ik had het in de informeel al even gezet. Stel dat God funda zou hebben. En hij is op zoek naar een woonplaats. Waar zou God willen wonen? En dan is het best wel bijzonder te bedenken dat hij dan jou en mij kiest om in te wonen. Ik vind dat heel bijzonder. Ik vind dat niet iets wat vanzelfsprekend is. Dat God de Allerhoogste, een eenvoudig mens als ik, kiest om in te wonen. Maar het idee van een tempel dat wij een tempel van de Heilige Geest zijn, is niet iets wat zomaar uit de lucht is komen vallen. Sterker nog, het heeft helemaal een rode draad van het begin van de Bijbel tot dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt. Daar zit helemaal een rode draad in. En vanmorgen wil ik met jullie naar die rode draad kijken, omdat het ons een besef geeft van hoe belangrijk het eigenlijk is dat wij de tempel zijn. Dus dat is de reden waarom ik die rode draad graag aan jullie wil laten zien. Maar dat betekent dat we hele grote stappen zullen moeten gaan nemen vanmorgen. Gelukkig hebben de meeste Nederlanders lange benen, dus het moet geen probleem zijn om grote stappen te maken. En ik heb, zoals ik de laatste paar keer ook gedaan heb, een preek A4 gemaakt. Die kun je downloaden. Als de preek online staat, dan staat deze ook daarbij en die kun je downloaden. Vorige keren had ik een aantal punten voor de praktijk. Kijk eens, tadaa, ik kan het zo meewijzen. deze keer heb ik een aantal punten om nog eens verder over na te denken. Mocht je niet zo handig zijn met de computer en je wilt toch graag zo'n A4'tje. Ik heb hier een paar uitgeprint. Ik zal er ook een paar straks bij de uitgang leggen. Die kun je dan meenemen naar huis. De tempel. Zijn jullie er klaar voor? Grote stappen? Want we beginnen bij de schepping. Bij de schepping? Ja, bij de schepping. Het scheppingsverhaal wordt door veel mensen gezien als een omschrijving van de tempel. Er zitten een aantal kenmerken die daar naar voren komen, die later ook weer terugkomen bij de tempel. Zo zie je bij de schepping, en dan mag het eerste plaatje, dat God de wereld schept in 6 dagen. En de 7e dag neemt hij rust. En de 1e dag is de scheiding van licht en duisternis. Eigenlijk als het ware in de hemel. En de 2e dag een scheiding van de wateren. En de 3e dag een scheiding van aarde en zee. En de 4e, de 5e en de 6e dag vult hij die dingen. Dus je ziet een hele duidelijke driedeling hierin. En dat tweede stuk, nummer 2 en nummer 5, is eigenlijk maar een heel dun gordijn tussen hemel en aarde, waar eigenlijk ook nog een soort verbinding tussen is met die wateren, die zowel het land bevloeien als water wat weer opstijgt naar de hemel. Dus er is interactie en er is eigenlijk maar een hele dunne gordijn tussen hemel en aarde. En als we dan ook lezen in Genesis, ik ga een aantal dingen noemen, dan staat er dat hij in het oosten in Eden een tuin aanlegde. En dat hij daar de mens in plaatste. En hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten met heerlijke vruchten. En in het midden van de tuin stond een levensboom. Nou, jullie kennen het verhaal denk ik een beetje. En er komen een aantal kenmerken naar voren. En Dat zijn deze kenmerken. Je ziet de driedeling, die hebben we net gezien. Het volgende plaatje mag erop hoor. De driedeling hebben we net gezien. Er is sprake van een tuin. Het oosten is een belangrijk element. Er wordt ook gezegd in Genesis dat er in Eden een rivier stroomt die de tuin bevloeit. Er staan twee bomen in het midden. En er is sprake van een priesterdienst. Tegen Adam wordt gezegd dat hij de aarde mag bewerken en bewaren. En die woordcombinatie werk en bewaren komt pas weer terug bij de tempel, bij de priesterdienst. Dus dat geeft iets aan dat Adam als priester op de aarde mag functioneren. En dan komt helaas de zondeval. En na de zondeval wordt het Hof van Eden afgesloten, worden ze uit de tuin verbannen. En dan zijn er twee cherubs die het Hof van Eden bewaken. Dus er zijn een aantal kenmerken. Misschien denk je van, waar heeft ze het allemaal over? Maar ik benoem dit, zodat je dit straks kunt zien dat deze dingen weer terug gaan komen. Nou, nu gaan we dus een aantal van die hele grote stappen maken. Na de schepping, na de zondeval, was het contact tussen hemel en aarde verstoord. En eigenlijk is dit waar de tempel om draait, namelijk dat hemel en aarde elkaar raken. En het contact tussen hemel en aarde was door de zondeval verstoord. En dan kiest God via Abraham, Isaac en Jacob een volk Israël. En via dat volk wil hij heel de aarde zegenen. Wil hij als het ware via dat volk weer dat contact tussen hemel en aarde herstellen. En dat is wel bijzonder dat gelijk na Abraham, Isaac en Jacob het verhaal van Jozef komt. Hongersnood in Egypte. En Jozef die mag daar als onderkoning eigenlijk heel de wereld redden. En het volk blijft dan in Egypte en komt vervolgens in slavernij terecht. Ze worden dankzij God uitgeleid uit Egypte in de woestijn. En dan in de woestijn geeft God de opdracht aan Mozes om een tabernakel te bouwen. Een opnieuw een poging waardoor hemel en aarde weer in verbinding kunnen komen met elkaar. En die tabernakel die ziet er ongeveer zo uit. En dan zie je een boven, of hoe zeg je dat, een plattegrondje, volgende plaatje. Ik heb het geprobeerd een beetje het plattegrondje te tekenen. En dan zie je daar een driedeling. En ik ga niet alles voorkouwen. Ik hoop dat bij jullie vanzelf de lampjes gaan branden. Dat je dingen herkent die ik eerder genoemd heb. Die driedeling is dus een van de dingen die ik eerder genoemd heb. Je ziet het heilige der heiligen. Dat is het kleine stukje. Dan heb je iets groter het heilige. En het hele gedeelte is het voorhof. Nou, wat zit er allemaal in de tabernakel? Sowieso is de ingang in het oosten. Dan kom je het oosten binnen en dan kom je bij het altaar, het brandofferaltaar. En daar werden dieren geofferd. En door het offeren van dieren kon men weer opnieuw in contact komen met God. Het was als een boetedoening voor je zonde, waardoor je weer in contact mocht komen met God. En dan zie je daarnaast een wasvat. En als je dan, dat was gebruikt voor de priesters om zich in te wassen. En dan ga je het heilige binnen. Daar staat, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, het is heel klein. Als je binnenkomt, links de kandelaar. En de kandelaar die heeft een beetje vorm van een boom. Met takken. De kandelaar wordt ook wel de levensboom genoemd. En dan de kandelaar die schijnt dag en nacht licht. En dat licht, dat schijnt op de tafel met toonbroden die er tegenover staan. Die tafel met toonbroden die vertegenwoordigen heel het volk. Dus dag en nacht schijnt daar het licht van Gods heerlijkheid als het ware over het volk. Dan heb je daar, dat is het groene vakje, heb je het reukofferaltaar. Daar werd wierook op gebrand. En dat was als aanbidding voor God. Een heerlijke geur, een reukoffer, een offer van aanbidding. Niet zozeer voor de vergeving van zonden, maar een offer als aanbidding voor God. En dan als je dan heb je daar zo'n scheiding. En dat was slechts een gordijn. Een gordijn tussen het heilige en het heilige der heiligen. En in het heilige der heiligen, daar stond de ark van het verbond. Die zie je ook daaronder. In de ark van het verbond zaten de twee stenen tafelen met erop de wet van God. De staf van Mozes en een kruik met manna. En daar lag een deksel op. En die deksel die wordt het verzoendeksel genoemd. Verzoening spreekt ook van weer opnieuw in contact komen met God. Dat er verzoening plaats heeft gevonden. En daarbovenop die twee gerubs. Opnieuw die twee gerubs. En dan staat er dat in het midden boven de verzoendeksel tussen de gerubs, daar was de heerlijkheid van God. Daarom wordt het ook het heilige der heiligen genoemd. Want dat was de woonplaats van God. En die ark heeft verschillende namen, maar hij wordt later ook de genadetroon genoemd. Heel iets moois. En één keer per jaar mag de hoge priester het heilige der heiligen binnen. En dan sprenkelt hij bloed op het altaar. En daarmee is het contact tussen hemel en aarde hersteld. Dus dit was een manier, een weg, waardoor hemel en aarde elkaar weer konden raken. Nou, jullie begrijpen dat er veel meer over deze tabernakel te vertellen is. En al deze losse elementen zou je een preek op zich over kunnen houden. Maar wat het mooie is, is dat al deze elementen al vooruitwijzen naar Jezus. En naar het werk van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar we zijn nu nog bij de tabernakel. Het volk reist door de woestijn en telkens zetten ze die tabernakel, die tent, is eigenlijk gewoon een tent, zetten ze steeds opnieuw op. En dan gaan ze het beloofde land in en dan gaat de ark gaat mee het beloofde land in. En dan uiteindelijk komt hij in Jeruzalem terecht. En dan krijgt David het verlangen, koning David, om een tempel te bouwen voor God. David mag dat niet zelf doen, maar zijn zoon Salomo, die bouwt het tempel voor God. En wat ik ook heel mooi daarin vind, Salomo wordt ook de koning van de vrede genoemd. En wat ik zo net vergeten was te benoemen, die zevende dag, rustdag, dat was niet omdat God moe was van het scheppen, maar omdat het goed was. Zijn vrede, zijn rust. En de koning van de vrede, die mocht de tempel bouwen. Want dat is wat het doet. Als hemel en aarde elkaar raken, dan komt daar vrede. En dat bedoel ik niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar zijn shalom, zijn vrede, die is veel meer omvattend. Het is een gemoedstoestand van dat het goed is. Dat het helemaal goed is. En Salomo die bouwt dus de tempel. En dat is het volgende plaatje. En dan zie je dat de tempel best wel veel op de tabernakel lijkt. Opnieuw zie je de driedeling. Er is alleen wat bijgekomen. Wat er bijgekomen is, is het wasvat. Is een stuk groter geworden. En die wordt vanaf de tempel de zee genoemd. En dan zijn er een heleboel kleine wasvaten bijgekomen. En die zijn ervoor om het gereedschap wat gebruikt wordt in de tempel mee te kunnen reinigen. Plus je ziet dat er iets omheen staat. Die twee roze cirkels vlakbij het altaar, zien jullie ze? Dat zijn twee pilaren, Jachin en Boas. Wat betekent... even denken hoor. Ik zal grondvesten en scherp verstand. Dat vind ik al mooie namen. Jachin en Boas. En je ziet binnen dat er niet één tafel staat en één kandelaar, maar meerdere. En wat je ook ziet, en het is een beetje een dunne lijn, dus ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, maar aan de buitenkant, zo om het heilige en het heilige de heilige heen, zitten allemaal vakjes. Zien jullie die? Dat zijn de schatkamers. En daar werden voorwerpen voor de tempel in bewaard. Ze worden ook wel zijvertrekken genoemd in de Bijbel of galerij. En dat werd dus gebruikt voor opslag, maar ook voor de buit. Als er dus overwinning was gehaald op een volk en ze hadden een buit, dan werd het goud als het ware aan God gegeven. En dat werd dan in die schatkamers gedaan. Wat ook gebeurde, is dat daar afgoden in werden verstopt. Je ziet eigenlijk continu bij het verhaal van God, ook met de wereld, maar ook met het volk Israël, dat het zo ontzettend moeilijk is om rein en heilig voor God te blijven leven. En dan zie je continu die strijd en die worsteling. En daarom gaat op een gegeven moment de heerlijkheid van God uit de tempel. Maar voordat hij uit de tempel is, kwam hij eerst natuurlijk in de tempel. En dat is wel belangrijk om even te benoemen. Dat staat in 1 Koningen 9 vers 3. De Heer zei tegen Salomo, ik heb het gebed dat je tot mij gericht hebt gehoord. Ik heb de tempel die je gebouwd hebt tot heilige plaats gemaakt. Om er voor altijd mijn naam te laten wonen. Niets van wat daar gebeurt zal me ontgaan. Ik zal alles ter harte nemen. En dan staat er ook in het boek 2 Kronieken dat dan de heerlijkheid van God de tempel vervulde. En het was zo aanwezig dat niemand meer binnen kon gaan. Er was iets heel bijzonders gaande. De heerlijkheid die was daar in die tempel. En ze hadden allemaal offers klaargelegd en het vuur uit de hemel verteerde al die offers. En de priesters die stonden erbij en die keken ernaar. En het was alsof God daarmee zei van, ik accepteer dit als mijn huis. Ik zal hier gaan wonen. En dat is best wel heel bijzonder. Want ergens anders had God gezegd. Maar staat er in de Bijbel. Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten. Laat staan dit huis wat ik voor u heb gebouwd, waren de woorden van Salomo. Hoe kan dit huis uw heerlijkheid bevatten? En toch gebeurt het. Dat is iets, dat is mindblowing. Dat is wat ik aan het begin ook zei, van dat wij ook de tempel zijn. Kun je bijna niet voorstellen dat de Allerhoogste God in ons wil wonen. Of dat hij in een tempel wil wonen. En toch gebeurt het. Maar het volk houdt zich niet aan het verbond. En dan verdwijnt de heerlijkheid van God uit de tempel. En daarna wordt het volk in ballingschap, in gevangenschap, meegenomen naar een ander land. En de tempel wordt verwoest. Het volk is in ballingschap en heeft gezegd, 70 jaar zullen jullie in ballingschap zijn. En daarna mogen ze weer terugkeren. Misschien kennen jullie het verhaal van Zerubabel en Ezra, die dan teruggaan om de tempel te herbouwen. Gelukkig, zou je denken, ze mogen terug om de tempel te herbouwen. Alleen wat heel opvallend is dat je daarna nergens meer leest dat de heerlijkheid van God in de tempel aanwezig is. De priesterdienst wordt wel weer hersteld, maar je leest niet meer dat de heerlijkheid van God aanwezig is. En je ziet ook vrij snel, nadat de tempel is afgerond, ook in het Bijbelboek Maleachi, dat het dan opnieuw fout gaat. De tempel wordt wel weer gebouwd en het wordt wel weer hersteld, maar opnieuw gaat het fout. En deze tempel, die blijft nog heel wat jaren staan en die wordt vlak voordat Jezus komt, wordt hij door Herodes enorm uitgebreid. Wordt gerestaureerd, enorm uitgebreid. Dat is op dit plaatje. Even voor jullie ter illustratie om te zien hoe groot hij dan wordt uitgebreid. Ik ga er verder niet op de details in. Maar zo zag de tempel eruit in de tijd van Jezus. En dat is de volgende grote stap die we gaan maken naar Jezus toe. In het Bijbelboek Openbaringen wordt het heilige en het heilige de heilige omschreven als een plek in de hemel. Dit plaatje mag er wel weer af hoor. Dus in de hemel is als het ware een heilige plaats en een heilige der heiligen. Jezus komt als vertegenwoordiger van de hemel. Daarom is het ook niet meer dan logisch dat hij zelf ook als het ware een tempel is. Een tempel, een plaats waar hemel en aarde elkaar kunnen raken. Sterker nog, hij is de ultieme tempel. Hij is de weg waardoor hemel en aarde weer in verbinding kunnen komen met elkaar. Hij zegt bijvoorbeeld in Johannes 2 vers 19, sorry. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem herrijzen. De Joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Dus hij is het middel waardoor hemel en aarde weer in verbinding kunnen komen. En als Jezus dan sterft aan het kruis, wat gebeurt er dan in de tempel? Het gordijn, het voorhangsel, wat tussen het heilige en het heilige der heiligen zat, dat scheurde in tweeën. Dus de weg tot die genadetroon, die ook in de hemel is, is open. Wij kunnen vrij daar naar binnen gaan. Dat is heel bijzonder als je beseft dat de hoge priester dat maar 1 keer per jaar mocht. En dan ook nog met, bij wijze van spreken, lood in zijn schoenen. Want stel je voor dat hij het niet zou overleven. Want het was wat om in zijn aanwezigheid te zijn. En die weg is open. En wij mogen zo vrij, dankzij Jezus, naar die genadetroon. En mogen in zijn aanwezigheid zijn. In de aanwezigheid van de Allerhoogste. In het Bijbelboek Hebreeën spreekt er gewoon heel mooi over. Als je een klein beetje, ik denk dat jullie na vanmorgen, als je dan nu weer het Bijbelboek Hebreeën gaat lezen, dat bepaalde dingen je ineens gaan opvallen. Want hij noemt heel veel dingen van de tabernakel en de tempel. En die komen daar weer in terug. Precies wat ik net zei, dat zijn allemaal een voorafschaduwing van wat Jezus heeft gedaan. Jezus is ook de hoge priester, staat ook in Hebreeën. Nou, een aantal kenmerken van Jezus als tempel heb ik weer op een rijtje gezet voor jullie. Dat is het volgende plaatje. Hij is 3 dagen in het graf. En als hij dan opstaat uit de dood en het graf is open, dan is daar Maria. En hoe ziet Maria hem? Als een tuinman. Ze denkt dat hij de tuinman is. Hij is in een tuin. Wat als het ware ook weer symboliseert dat het allereerste begin weer hersteld is. De manier waarop God het bedoeld had. En dan zijn er 2 engelen bij het graf. En ook die rivier. Nou, daar hoef ik niet veel woorden aan vuil te maken. Luister de preek van vorige week van Gerwin na over die rivier. Die stroomt dankzij het werk van Jezus. De levensboom is weer tot onze beschikking. En Jezus is onze hoge priester. Hij heeft ervoor gezorgd dat er verzoening is. Waar de hoge priester als het ware maar een heel klein offer bracht, zodat er weer verzoening kwam, heeft Jezus een heel groot offer gebracht, waardoor er weer verzoening mogelijk is. En wij weer tot die genadetroon mogen naderen. En nou zijn wij de tempel. En voordat ik inga op dat wij de tempel zijn, wil ik nog even nog een hele grote stap verder nemen. Is want hoe zal het zijn in de eindtijd? Of als Jezus terugkomt? Ik denk dat er nog wel een derde tempel komt in Israël. Die ook een rol zal gaan hebben. Met name denk ik voor het volk Israël. Heel eerlijk weet ik daar ook gewoon te weinig van af. Maar er wordt wel veel over gesproken. Maar als Jezus uiteindelijk komt om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen, dan moet je horen wat daar staat. Lees maar mee, Openbaringen 21, vanaf vers 1 tot en met 3. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem zijn trouwens mensen. Uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Dit is wat hij uiteindelijk wil. Dit is waar hij mee begonnen is in Genesis. En waar hij uiteindelijk weer naartoe wil. Dat hij zelf onder de mensen zal wonen. En dan staat er verderop in Openbaringen dat er in het nieuwe Jeruzalem geen tempel meer zal zijn. Want de Heere God is dan de tempel. Hij heeft zelf voorzien in het feit dat hemel en aarde elkaar weer kunnen raken. Dat is geen mensenwerk. Dat is niet iets waar wij onszelf een schouderklopje voor kunnen geven. Of iets wat onze verdienst is. Dat is puur en alleen uit zijn genade. Dat hij dat voor ons gedaan heeft. En alleen daarom kunnen wij weer in contact komen met God. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi om te zien hoe God het al van het begin tot einde dit bedacht heeft. Dat hij onder de mensen wil wonen. Maar wij zitten nu in deze tussentijd. Ik heb al een paar keer genoemd, wij zijn nu die tempel. Wat bedoel je dan met wij? En wat betekent het dan dat wij die tempel zijn? Drie punten. Die komen straks. Ik vergeet één ding. Ik kan me voorstellen dat je denkt, hoe zit het nou? Jezus is de tempel, wij zijn de tempel. Zijn wij nou in hem of is hij nou in mij? Allebei. Allebei. Johannes die schrijft dat heel mooi. Even kijken hoor, even spieken. Die zegt bijvoorbeeld, heeft het over de ware wijnstok. En dan zegt hij, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem die draagt veel vrucht, want zonder mij kun je niets doen. Ik in hem en hij in mij. Het is als die stroom waar Gerwin vorige week over sprak, waar je zelf in staat en die ook door jou heen gaat. Wij zijn in hem en hij is in ons. Nu komen de drie punten. De eerste is de hemel en wij. Wij, en dan bedoel ik de gemeente. Wij, zoals wij hier bij elkaar zijn, maar de gemeente is ook nog veel groter dan alleen Waardevol Leven Gemeente. Daarmee bedoel ik de gemeente wereldwijd door alle tijden heen. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Samen. En een tempel, deze tempel, die zoekt uitbreiding. Er mogen nog nieuwe stenen toegevoegd worden aan de tempel. In 1 Petrus 2, vers 4 en 5 staat, voeg u bij hem, bij de levende steen die door mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. De gemeente, wij samen, zijn dus een tempel waarin de Heilige Geest mag wonen. Of niet mag wonen, maar waarin hij woont. Hij woont in ons, samen. Wat betekent dat nou dat hij in ons samen woont? Voor mij betekent dat wij niet alleen afhankelijk zijn van God, maar ook van elkaar. wij zijn ook afhankelijk van elkaar. Dat is best wel lastig, dat we afhankelijk zijn van elkaar. Terwijl we het liefst eigenlijk, tenminste, denk ik, liefst zo onafhankelijk mogelijk willen zijn. Niet afhankelijk van elkaar willen zijn. Toch heeft God ons samengevoegd als een bouwwerk. Tempel van zijn geest. En wat ik ook zo mooi vind, als je kijkt naar die gaven van de geest. Misschien gaan we daar in de komende weken nog wel een keer op terugkomen. Maar al die gaven die genoemd worden, die God geeft aan mensen, zijn bedoeld ter opbouw van de gemeente. Dus God geeft jou gaven, niet alleen voor jezelf, maar juist ook om uit te delen. En op die manier zijn we dus ook afhankelijk van elkaar. Want God geeft aan de een dit en aan de ander dat. En zo vormen wij samen een tempel van Gods geest. Hoe zie jij als steen eruit? Nou, dat lijkt me wel iets moois om over na te denken. Hoe pas jij in het bouwwerk van zijn tempel? Hebreeën 10, die heeft ook een heel mooi stukje. En ik verwoord het even in mijn eigen woorden. Waarin staat, nu mogen wij vrij het heiligdom, het heilige de heilige, binnengaan. Door Jezus. En dan zegt de schrijver, laten we dat dan ook doen. Het is leuk dat het kan, maar laten we dat ook doen met elkaar. Die plaats binnengaan. En ons vasthouden aan hem. En laten we op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de samenkomsten blijven bezoeken, zodat we elkaar kunnen aansporen. Ik vind dat mooi, hoe God de gemeente gegeven heeft om elkaar aan te vuren, elkaar te bemoedigen tot liefde en goede werken. U bent zo stil. Het tweede is de hemel en jij. Want wij zijn samen een bouwwerk van God. Maar ook jij als persoon bent een tempel van de Heilige Geest. In 1 Korinthe 6, vers 19 en 20... Daar staat, of weet u niet, nou je merkt al dat er iets aan vooraf gaat. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Die in u woont en die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent. U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. En het stuk wat Paulus hier schrijft aan deze gemeente is dat er is heel veel ontucht, seksuele onreinheid in deze gemeente. En hij zegt, seksuele onreinheid is zonde aan jouw lichaam. Maar jouw lichaam is een tempel van Gods geest. Dus bewijs God eer met jouw lichaam. Weet je, we hebben ook in ons Nederlands, mag ik het zeggen, calvinistisch denken, een heel laag beeld over ons lichaam. Het moet dan wel heel geestelijk zijn. Hoe geestelijker, hoe beter. Maar jouw lichaam is een tempel van Gods geest. Dus het is heel geestelijk als je ook met je lichaam bezig bent. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. God heeft jou gemaakt. Dames, jullie zijn prachtig. Jullie lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Mannen ook hoor. Net zo prachtig. Alleen de dames hebben dat soms even extra nodig om te horen. Niet waar? Je bent prachtig zoals je gemaakt bent. Maar zorg ook goed voor je lichaam. Want het is een tempel van de Heilige Geest. Als je goed zorgt voor je lichaam, dan komt dat er ook uit. Als je weinig energie hebt, kun je heel hard bidden voor energie. En misschien doet God een wonder. Maar je kunt ook zorgen voor een goede conditie. Deze wilde ik zelf niet graag horen trouwens hoor. Dus ik heb net even mijn oren dicht gedaan. Zorg goed voor je lichaam. Het is een tempel van de Heilige Geest. En wat ik heel mooi vind, is als we dan kijken dat wij een tempel van de Heilige Geest zijn, dat God ons niet verlaat. Dat de Heilige Geest, Jezus zegt in het hoge priesterlijke gebed, ik zal de Vader bidden en hij zal een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. Dus hij blijft bij ons. Maar als het nou, denk je, hoe zit het nou met de Heilige Geest? En ik hoop dat we hier de komende tijd, periode nog meer op in kunnen gaan. Want de Heilige Geest wordt in de Bijbel omschreven met hij, dat persoon, maar ook met het. We hebben het ook vaak over de Heilige Geest. Het is best wel vreemd als je er goed over nadenkt, want de Heilige Geest is ook een persoon. Maar de Heilige Geest is ook een kracht. En op het moment dat jij je leven aan Jezus hebt gegeven, heb je de Heilige Geest ontvangen en is jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest. Maar die tempel die kan ook vervuld zijn met zijn kracht. En dat eerste, dat je de Heilige Geest als persoon ontvangt, dat is een eenmalig iets. Dat is op het moment dat jij je leven aan Jezus geeft, ontvang je de Heilige Geest. En ben je ook deel van die grote tempel. Maar zijn kracht kan in meerdere of mindere mate aanwezig zijn in die tempel. Er zijn genoeg teksten in de Bijbel die dat aanduiden. Blus de geest niet uit, bijvoorbeeld. Nou, een persoon kun je niet uitblussen, maar een kracht wel. Dus je mag weten en vertrouwen dat de Heilige Geest bij je is. Maar daar hoef je nooit onzeker over te zijn. Dat is de mooiste genadegave die wij hebben gekregen. De Heilige Geest is bij ons. Altijd. Hij verlaat je niet. Kan niet in meerdere of in mindere mate in die zin jou verlaten. Hij is er. Maar zijn kracht, daar kun je op verschillende momenten in je leven mee vervuld raken. En dat kan soms in meerdere of mindere mate aanwezig zijn. En dat heeft onder andere te maken met de taken die God aan je gegeven heeft. Het kan zijn dat God een bepaalde opdracht voor je voor ogen heeft, waardoor je op dat moment ineens vervuld wordt met zijn kracht. En dat je daardoor die taak goed kunt uitoefenen. Nou, dat is wel leuk. Vervuld zijn met zijn kracht, denk ik. Weet wel zeker, zegt iemand. Ik verlang daarnaar. Om vol te zijn van zijn kracht. Ik weet dat hij altijd bij me is. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Maar ik wil ook heel graag dat zijn kracht door mij heen werkt. En dat is denk ik ook wel de sleutel. Door je heen werkt. Het is niet bedoeld om voor jezelf te houden. Het is bedoeld zodat hemel en aarde elkaar kunnen raken. Zodat hemel en aarde elkaar weer kunnen raken. En je zou als het ware van het plaatje van de tempel ook kunnen zien als een mens. En dan mag het volgende plaatje. En hier zou je ontzettend veel over kunnen zeggen. En omwille van de tijd ga ik dat niet doen. Maar ik hoop dat ik jullie een beetje enthousiast heb gemaakt ook voor de komende weken die voor ons liggen. Maar wat betekent het nou dat wij Gods geest in ons hebben? Dat wij een relatie hebben met Gods geest? En hoe kun je nou wandelen daaruit? Maar één ding is, het is zijn woonplaats. En als zijn heerlijkheid, zijn kracht jou vervult, dan gaat dat uitstralen naar de wereld om je heen. En dan heb je daar die schatkamers. En ik geloof dat het plaatsen kunnen zijn in je leven. Dingen die je hebt meegemaakt. Soms blokkades. Waardoor Gods kracht misschien niet altijd zo zichtbaar is door jou heen. En weet je wat ik nou het mooie vind? Aan de ene kant daagt God ons uit om die blokkades op te ruimen. En aan de andere kant is God zo genadig dat hij er ook dwars doorheen werkt. Waar ze onze gebrokenheid kan hij nog steeds zichtbaar zijn. Dat vind ik zo lief van God, dat ik niet eerst helemaal perfect hoef te zijn. Hij gaat wel ondertussen met mij aan de slag. Maar we beginnen niet pas met stralen als we helemaal perfect zijn, want dan hadden we echt een probleem. Hij schijnt door jou en mij heen. En daarmee kom ik op de laatste. Jij en wij en de schepping. Het feit dat wij een tempel van de Heilige Geest zijn, betekent dat wij de plaats zijn waarin hemel en aarde elkaar kunnen raken. Wij vertegenwoordigen Gods aanwezigheid hier op aarde. Daarom staat ook zo mooi in de Bijbel, als wij iemand vergeving schenken, dat diegene vergeven is. Wist je dat? Wij lopen als wandelende tempels over deze hele planeet heen. En als iemand ons de zonde belijdt en wij zeggen, oh maar je bent vergeven, dat komt omdat wij die tempel zijn. Wij mogen reinheid brengen in de wereld. Wij mogen vergeving brengen. Wij mogen genade rondzaaien in deze wereld. Het is fantastisch. En de wereld die is in nood. En die schreeuwt om de aanwezigheid van God. En wij mogen dat brengen. Door ons lichaam heen. En hoe wordt Gods kracht dan zichtbaar? Onder andere door de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, geduld. Doordat de Heilige Geest jouw karakter verandert. We hebben als gemeente hier allerlei seizoenen, ook als het gaat om het werk van de Heilige Geest, meegemaakt. Seizoenen waarin we misschien heel veel ook uitingen van Gods Geest waren. En seizoenen waarin dat minder aanwezig was. Maar weet je, ik vind die dingen eigenlijk helemaal niet zo heel belangrijk. Als we straks gaan bidden en iemand moet huilen omdat de Heilige Geest ervaart, prima, dat mag. Maar uiteindelijk wordt Gods kracht zichtbaar in hoe je straks in je dagelijkse leven weer naar huis gaat. Daar wordt de kracht van Gods Geest zichtbaar. Hoe je omgaat met elkaar als gezin. Hoe je je partner behandelt. Hoe je je kinderen behandelt. Hoe je met elkaar omgaat. Daarin wordt het werk van Gods Geest zichtbaar. En als ik dan naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik, oh man, ik kan er nog zo in groeien. En wat verlang ik daarna? Heer, wilt u mij vullen met uw kracht, met uw aanwezigheid, zodat u door mij heen mag gaan stralen in deze wereld. Ik hoop dat u er ook naar verlangt. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u een plan hebt met de schepping. Dat u van het begin tot het eind het verlangen hebt om onder ons te wonen. En we zien uit naar de dag waarin er geen scheiding meer zal zijn tussen u en ons. Heer, maar in deze tussentijd zijn wij uw vertegenwoordigers. Zijn wij uw tempels. Heilige Geest, wilt u ons helpen in ons dagelijkse leven om u te vertegenwoordigen. Wilt u door ons heen schijnen naar onze gezinnen, buren, collega's, medestudenten. Heer, we stellen ons open voor u. Heer, en zo bid ik voor iedereen die hier is. Uw kracht en uw zegen toe. Ook voor de mensen die thuis kijken via de livestream. God is net zo goed bij jou thuis aanwezig als dat hij hier aanwezig is. En bid ik dat je je gezegend mag weten. Neem tijd om jezelf aan de lader te leggen. We leggen allemaal onze telefoon aan de lader, maar onszelf vergeten we nog wel eens aan de lader te leggen. Zet een YouTube filmpje op, doe wat je wil. Neem tijd om in zijn aanwezigheid te zijn. Zoals wij hier ook die tijd gaan nemen om in zijn aanwezigheid te zijn. Heer, dank u wel dat u ons nooit verlaat. Dat u altijd met ons bent. Heer, en daarom zegen ik ook zo deze lieve gemeente. In Jezus' naam. Amen.